Welkom bij In Opname, een podcastserie over het werk van het Erasmus MC in Rotterdam. Met deze week, hoe run je een ziekenhuis in tijden van corona? Mark de Bruin en Jelle Visser in gesprek met Joke Boonstra, lid van de Raad van Bestuur en verantwoordelijk voor de patiëntenzorg in het Erasmus MC. Ze geeft ook antwoord op uw vragen, zoals hoe zit het met niet-corona-behandelingen en operaties die nu blijven liggen.
Dit is mijn schrijfboekje. Ik heb hem even meegenomen. We zijn natuurlijk altijd aan het digitaal in het ziekenhuis, maar ik vind het altijd fijn om ook nog te blijven schrijven. En dit zijn mijn aantekeningen. Normaal doe ik een half jaar met één boekje. En ik ben hier begonnen op 1 maart.
Hij is bijna vol.
1 maart. Ja, toen hadden we de eerste patiënt hier in het Erasmus MC.
En waar staat dan een heel groot uitroepteken achter? Wat staat er hoog op je prioriteitenlijst?
Nou, wat we natuurlijk zien is dat we die organisatie vanaf 1 maart echt moesten voorbereiden met een grotere capaciteit, wetende dat er meer patiënten zouden komen. Die eerste patiënt op 1 maart wisten we dat dat begin was van een curve. Tot nu hebben we 120 patiënten liggen in het Erasmus MC. En dat betekent zo ontzettend veel voor de organisatie in beschikbare bedden, maar ook aan hulpmiddelen voor verpleging, voor artsen, voor onze communicatie, voor de medezeggenschap, de toezichthouders. Dus ja, je bent eigenlijk continu met corona en of covid-patiënten bezig.
Een vol boekje, een volle agenda, een vol ziekenhuis. In ieder geval een overvolle IC.
Ja.
Momenteel, wat is het belangrijkste dat je nu deze dagen moet doen?
Waar ik vooral nu mee bezig ben is, we doen dit nu een maand. He, dus en je zou zeggen, is dat nou een maand crisis? Nou, wellicht nog niet volledig, maar dat voelt soms wel zo. En we volgen allemaal het nieuws en we weten dat we ook nog niet op de piek zitten en dat dit ook nog wel even voortduurt. He, dus waar ik nu veel over praat is, hoe gaan we dit met elkaar volhouden? We hebben onconventionele maatregelen moeten nemen om nu bijvoorbeeld onze IC op te schalen naar een capaciteit die 2 keer zo groot is.
De intensive care?
Intensive care, ja. En dat moet er nog meer bedden worden. Daar vraag je ontzettend veel van alle medewerkers. En dat is niet voor eventjes. Daarmee zijn we eind april niet klaar. De maatregelen van het kabinet, hebben we nu net gehoord, die gaan gelden tot eind april. Dat is heel goed, denk ik. Maar wij zijn nog niet klaar met deze patiënten in eind april. Dus ja, hoe je dit toch echt nog even langer volhoudt dan dat we nu doen, is wel een grote vraag.
En hoe doe je dat dan? Ook qua personeel, qua bezetting?
En normaal zijn onze intensive care verpleegkundigen die zorgen voor, klinkt een beetje gek, 1,5 patiënt. Hè, maar met z'n tweeën op 3 patiënten. Ja, je hebt gewoon niet voldoende intensive care verpleegkundigen om al die bedden op die manier te bemensen. Dus dat betekent dat ze dat nu 1 op 4 doen. 1 IC-verpleegkundige voor 4 patiënten. En daarbij ondersteund worden door andere verpleegkundigen die normaal op de high care werken of van de anesthesie komen. Dus zo probeer je iedereen zo goed mogelijk te ondersteunen. En we hebben best wel veel verloven ingetrokken de afgelopen tijd. Maar dat betekent wel dat ik nu met de directeuren ga nadenken. Ja, straks komt de meivakantie eraan. Ja, als je zo'n verhoging hebt van je zorgzwaarte, moet je mensen ook wel even gewoon laten
ademhalen.
Even laten ademhalen. Doen we ook nog op een heleboel andere manieren. Dus veel psychosociale ondersteuning noemen wij dat. Hè. Maar ja, je moet je verhaal kunnen doen aan iemand. Dus dat betekent dat er bij de overdracht van de ene dienst naar de andere zit een psycholoog of een maatschappelijk werker die ook kijkt, hoe gaat het met iedereen? Houden ze dit nog vol, ja of nee? Dus dat doen we. We zorgen voor goede kinderopvang. Mensen die lang moeten reizen, die kunnen overnachten in een hotel hier nu in de buurt. Dus je probeert op alle manieren het een beetje te doen en te houden.
Ja.
Ook heel praktisch. Ja, ook heel praktisch. Maar ook gewoon dat je het mentaal vol kunt houden.
En wat betekent het privé voor je dan? Als je in een ziekenhuis werkt wat al een maand in crisis staat verkeerd.
Ja. Nou ja, voor mij betekent dat ik kan me weinig voorstellen bij al die mensen die nu thuis werken. En ik denk dat dat ook ontzettend ingewikkeld is. Ik heb zelf 2 pubers thuis. Maar ik denk dat het best ingewikkeld is als je en thuis moet werken en ook zorgen dat je je kinderen nog hun online school laat doen.
Ik ben blij dat je hier naartoe kunt.
Ik ben blij dat ik hier naartoe kan, eerlijk gezegd.
We hebben ook deze week, net als de afgelopen 2 weken, veel vragen binnengekregen. Heel veel vragen gaan over de andere patiënten en de wachtrij waar zij nu in komen te staan.
Ja.
Ik vind het oké dat corona 1 staat. Alle respect, zegt Leo Meijer. Maar mijn zoon heeft behoorlijke rug- en nekklachten na een auto-ongeluk. Ik ben zelf met een maag-darmonderzoek bezig. Ook dit wordt uitgesteld. Ik maak me zorgen over de reguliere hulp.
Ja, ik snap dat wel. En ik hoor ook wel terug. We zijn als Erasmus MC natuurlijk zoveel in het nieuws over corona. Dat mensen soms denken dat we alleen nog maar coronapatiënten zien. Ja, wij zeggen hier soms ook COVID. Dus corona is de naam van het virus. COVID-19 is de naam van de ziekte die je krijgt door het virus. Dus wij gebruiken het soms door elkaar. Maar ja, soms hebben mensen het idee dat het Erasmus alleen nog maar COVID-patiënten ziet. En dat is niet zo. Ik vind dat we daar gisteren, of vorige week moet ik zeggen, met ons stafconvent, dat is de leiding van alle medisch specialisten hier in huis, een hele goede discussie hebben gehad. En die zeiden, wij moeten beschikbaar blijven voor de noodzakelijke tertiaire zorg. En met tertiaire zorg bedoelen wij dat wat in een academisch ziekenhuis zoals het Erasmus MC echt moet. Dus wat wij hebben gedaan hier in huis is een triage-team ingesteld. Triage betekent zoveel als je maakt keuzes. Een triage-team van 6 verschillende, heel deskundige medisch specialisten die iedere patiënt zullen beoordelen. Dus als dit aan de orde is en de behandelend arts zegt, ja, ik wil meneer of zijn zoon opnemen, dan meldt hij dat bij het triage-team. En dat triage-team zal kijken, is dat voor nu noodzakelijk? Nu of in de komende dagen? Of is dat over 2 weken noodzakelijk? En zal dan kijken of dat kan. Maar we hebben daar natuurlijk wel zorgen over. Net wat ik ook zei, dit gaat nog wel even duren. Dit is niet over een paar weken klaar. Dus ja, er zal ook, ja, sommige zorg zal uitgesteld worden als die niet noodzakelijk is. Dus we zijn nu ook al bezig om te kijken, hoe gaan we dat straks weer opschalen? Hoe zorgen we ervoor dat die zorg die nu niet noodzakelijk is, maar die patiënten moeten wel gezien worden, hoe we dat straks vanaf de zomer bijvoorbeeld toch weer logischerwijs.
Maar wat zeg je dan tegen deze patiënten? En want er zijn veel reacties, hè, van wat moet ik dan? En hoe lang moet ik dan wachten? En wat gebeurt er dan met die wachtlijst?
Nou, wat ik merk is dat er ook wel mensen zijn die denken, nou, ik bel maar niet meer. Hè, of ik zoek maar geen contact meer. Dat merken de huisartsen ook. Ja, dat zou ik echt willen afraden. Dus als er zorgen zijn, ja, bel vooral met de huisarts, als u nog niet bekend bent. En als mensen hier wel bekend zijn, ze zijn patiënt in het Erasmus Museum, ja, bel met de poli. En we kunnen ook heel veel telefonisch doen. Dus heel veel reguliere polikliniekbezoeken doen we nu al telefonisch. Dat gaat best goed. Maar als er zorgen zijn, bel met de polikliniek. Hè, en vraag of u de behandelaar kunt spreken. Want dat kan natuurlijk altijd. En dan kunnen we kijken, is het noodzakelijk dat u wordt opgenomen, ja of nee?
Ja, noodzakelijke zorg loopt door.
Nou, als er een groot trauma is bijvoorbeeld. Hè. Dus stel dat er een groot verkeersongeluk is. Dan zal die patiënt gewoon hier op de SCH komen. Eerste hulp komen. En zal hier gewoon worden opgenomen als dat nodig is.
Is het ziekenhuis nog een veilige plek om te komen?
Ja, het ziekenhuis is een veilige plek om te komen. Tegelijkertijd zorgen we er natuurlijk ook voor dat iedereen hier ook zoveel mogelijk de regels van 1,5 meter social distancing in acht neemt. En dat was best even een uitdaging, want er werken hier heel veel mensen.
Ja,
13.000 ongeveer. Een aantal, heel groot aantal daarvan werkt nu thuis. Maar als het lunchtijd is, loopt iedereen hier door de hal of gaat bij de Albert Heijn To Go zijn lunch halen of gaat daar gezellig zitten. En er komt natuurlijk ook heel veel bezoek bij en nog een groot aantal studenten. Dus wij moesten hier ook echt wel even aan social distancing doen en bij de lift en bij de balies duidelijk aangeven, dit is 1,5 meter. Maar ja, het is een veilige plek en tegelijkertijd hebben we ook wel moeten zeggen dat we het bezoeken beperken. Ja, dus eerst hebben we nog gezegd maximaal 2 bezoekers per patiënt per dag. Nou, nu is dat teruggebracht naar 1. Vinden we lastig hoor. Kijk, er zijn ook ziekenhuizen die zeggen, nou, gewoon helemaal geen bezoek meer. Hè? Want in feite zeg je met ieder bezoek, breng je ook het risico naar binnen dat iemand besmet is. En die kan weer zorgverleners of andere patiënten besmetten. Maar ja, om nu al te zeggen, helemaal geen bezoek meer, dat vinden we ook wel wat ver gaan. Het moet wel humaan blijven.
Dus houden jullie intern bij hoeveel collega's er besmet zijn?
Ja, dat houden we ook bij. Want we zeggen collega's die mogen zich laagdrempelig laten testen. Ik zit hier ook met een zakdoekje nu. Ik was gisteren wat snotterig en voelde me niet zo lekker. Dus ik heb me ook laten testen. Maar het was geen corona. Dus ik heb gewoon een beetje last van hooikoorts. Meestal rond deze tijd. Maar we zeggen dat wel ook tegen alle medewerkers. Hè. Dus zodra je ook maar lichte klachten hebt, laat je testen. Dus daar hebben we aparte units voor ingericht.
Maar hoeveel collega's, hoeveel verplegers hebben er positief getest?
Nou, het precieze aantal weet ik niet, maar van alle mensen die wij testen, alle medewerkers die wij testen, is ongeveer 7% positief. Dus dat valt mee.
Dat valt mee?
Dat valt mee. Maar ja, we zien natuurlijk wel, ja, sommige medewerkers vallen uit doordat ze nu niet mogen werken. Maar je merkt dat dat toch goed gaat hoor. Die afspraken hier in huis, je kan hier een rondje lopen op deze vloer. En het is heel grappig hoe het toch werkt. Dat je denkt, als iemand er dichtbij komt, dan loop ik even langs de andere kant om elkaar maar te vermijden. Het is heel grappig hoe wat het ook met je doet. Ik weet niet of jullie dat ervaren, maar laatst had ik even tijd om toch s'avonds even tv te kijken. En mijn zoon zat een film te kijken op Netflix en er was James Bond. En dan zag je zo'n heel groepje mensen. En dan wil je bijna zeggen, jongens, uit elkaar, kom, 1,5 meter. Weet je? Dus het zit al zo in je systeem om daarop te letten.
Hebben jullie genoeg mondkapjes in het ziekenhuis?
Ja, dat is iets wat we ook iedere ochtend in het crisisteam bespreken. En nu hebben we genoeg mondkapjes. We verbruiken er nu steeds meer. En dat zal de komende tijd nog wel even doorgaan. Met meer IC-patiënten gebruik je meer mondkapjes. Je gebruikt meer schorten. We gebruiken meer medicatie. We gebruiken meer zondevoeding. En we zullen de komende tijd echt nog wel zien dat al die onderwerpen, al die materialen, ergens een keer op een tekort gaan stuiten. Nou, een paar weken geleden was dat echt, of 2 weken geleden was dat echt nog een hot topic. Hoe zorgen we voor voldoende mondkapjes? Daar begint wel iets meer rust in te ontstaan. Maar wij hebben nog nooit zoveel e-mails gehad van mensen die zeiden, ik weet wel iemand in China en die kan importeren en of er staat nog ergens een lading. Ja, op een gegeven moment hebben we bij inkoop een heel team van 7 mensen opgezet om al die e-mails te beantwoorden. En ik vind wel goed dat dat nu gewoon genationaliseerd is. En dus dat hebben we gewoon afspraken gemaakt. Er is 1 centrum in Nederland die de inkoop regelt voor alle maskers. 99% van de suggesties leek uiteindelijk op niks uit te lopen.
99%?
Ja, ja. En 1% van de leads die men binnenkreeg bij de afdeling inkoop zat daadwerkelijk een goede, grote partij mondkapjes achter. En ja, wij hebben wel eens tegen elkaar gezegd, hier, dat lijkt wel een zwarte markt. Maar nu lijkt dat redelijk goed te gaan. Het lastige is, er zijn verschillende typen mondkapjes. Je hebt de gewone die je bij operaties gebruikt en je hebt dan de FFP1 en de FFP2 maskers. En daar zitten we nog wel eens wat in te schipperen. En soms verschillen de voorraden per type masker. Dus het zal best wel weer spannend worden, hoor. En nu, was vanochtend ook in het nieuws, hè, dat de medicatie, wat ik net al noemde, dat gaat het volgende punt worden. Nou, en dan zie je dat waar we normaal langer over doen, waar we soms weken of maanden nodig hebben om een consortium op te richten, staat nu binnen een dag. De ziekenhuisapothekers en de IGJ en VWS hebben de handen ineengeslagen om dat landelijk te gaan doen. En dat is ook wel een mooie bijkomstigheid aan die crisistijd, dat er nu ineens zoveel kan, waar je normaal langer over doet, is nu binnen een dag geregeld. En we zeggen hier in Tem wel eens tegen elkaar, ja, dat moeten we wel vasthouden met elkaar. Ja. Dat willen we in normale situaties ook wel hebben.
Never waste a good crisis.
Never waste a good crisis.
Maar welke tekorten zijn er dan? Of dreigen er te komen? Welke medicijnen hebben we het dan over?
Nou ja, als patiënten op de intensive care liggen en ze worden beademd, hebben ze een slangetje in hun keel. En dat betekent dat mensen ook altijd een beetje in slaap worden gebracht, omdat dat natuurlijk heel vervelend is. Dus ze worden een beetje gesedeerd. En daar heb je medicatie voor nodig. En ja, er is nu op dit moment genoeg. Maar we moeten ook die langere periode nog wel door, terwijl we weten dat we nog meer patiënten gaan krijgen. Dus daar focussen de apotheken zich nu met name op.
Een vraag van Adrie Kiewits. Er is veel geld nodig om onderzoek te doen naar het vaccin tegen het coronavirus. Waar komt dat geld vandaan?
Ja, wetenschappelijk onderzoek is natuurlijk iets wat ten eerste altijd veel tijd kost en ook heel veel geld. Het is zeker belangrijk dat we zoeken naar een virus, maar we hebben ook over deze ziekte nog veel meer te leren. En dus een vaccin is belangrijk, maar ook wat is het beloop en hoe behandel je deze ziekte op de beste manier? Ja, normaal wordt wetenschappelijk onderzoek op verschillende manieren gefinancierd. We hebben zoiets als het NBO, een Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek die veel geld verstrekt voor onderzoek. We hebben de gezondheidsfondsen, we hebben de Europese Unie die veel geld verstrekt. En het kost onderzoekers veel tijd om die subsidies aan te vragen. Dus we merken wel nu dat dat makkelijker gaat. Tegelijkertijd zien we ook dat particulieren vaak willen doneren. Dus wij hebben bijvoorbeeld onze Erasmus MC Foundation. En dat zullen sommige mensen ook wel zien in de media. Daar maken we wat reclame voor. Bij particulieren zeggen, ik wil ook graag bijdragen. Dus Erasmus MC Foundation vraagt nu ook aan de bevolking, wilt u helpen? Ja, dan kunt u doneren. En daar zijn alle kleine beetjes zijn natuurlijk welkom.
Is er al veel geld ingezameld?
Ja, dat is een goede vraag. Weet ik niet. Ik zal het eens navragen bij de directeur van de foundation. Maar het is natuurlijk mooi. Het staat nu in de belangstelling. We hebben de patiënten nu liggen op dit moment. Dus het is ook het moment om onderzoek te doen. En we zien in huis dat er ontzettend veel initiatieven ontstaan. Ja, dat is mooi. En we hopen dat we daar gewoon toch in korte termijn heel veel over kunnen publiceren. En echt naar een goede behandeling en vaccinatie toe kunnen.
Dit de duurste ziekte ooit, denk je?
economisch gezien wel, denk ik. Als we zien wat dit nog voor consequenties krijgt, dan is dat zeker, ja.
Nog een vraagje die ons toegestuurd is via Facebook. Schrijft Alexander Muller. Beste mevrouw Boonstra, klopt het dat iedereen het COVID-19 zal krijgen dit jaar? En dat we nu alleen nog maar de piek aan het pletten zijn om geen ondercapaciteit in de verpleging en de genezing te creëren?
Ja, ik denk niet dat iedereen het dit jaar zal krijgen. Als ik onze virologen beluister, dan krijgen we volgend jaar, net als de reguliere griep, wellicht ook weer een coronagolf. Dus wellicht dat iedereen het een keer door gaat maken. We weten natuurlijk ook niet wat dat virus doet. Misschien gaat het ook wel muteren, veranderen, net als dat het griepvirus ook doet. Maar ja, zijn we alleen maar aan het pletten? Ja, ik hoop dat we die curve aan het pletten zijn. Dat zou toch wel mooi zijn. Hè? Dus als we, nou ja, dat hebben we gezien. Als we dit echt ongecontroleerd zouden laten verlopen, ja, dan krijgen we ongecontroleerde toestanden. Waarbij het bijna echt oorlogsgeneeskunde wordt. Waarbij we mensen echt niet kunnen helpen. Dus ja, ik hoop dat we die curve een beetje gecontroleerd kunnen laten verlopen.
Ook via andere kanalen komen er vragen binnen, via Instagram bijvoorbeeld. Kun je, nadat je getest bent op het virus, ook te weten komen welke periode je dat virus hebt gehad?
Ja, grappig. Die vraag krijg ik ook wel eens uit mijn eigen omgeving. Mensen die met de kerst al aan het skiën waren in Italië bijvoorbeeld. Ja. Ja, nu, de test die nu beschikbaar is, zegt alleen of jij op dit moment het virus bij je draagt. Ja of nee? En wat in ontwikkeling is, zijn testen, die kijken dan naar je immuunsysteem en die kunnen zien of jij het virus hebt gehad. Dus of jij de infectie hebt doorgemaakt, ja of nee.
Die test die bestaat al?
Nou, die is in ontwikkeling en die wordt nog niet echt breed ingezet. Dus wat we nu doen is kijken, heb jij op dit moment het virus bij je en ben je dan wellicht ook besmettelijk voor anderen? De test die nog komt, de serologische test, kan je kijken, heeft iemand de infectie doorgemaakt? En dan zou je ongeveer kunnen zeggen, was dat kort geleden of lang geleden, maar niet tot op de maand specifiek, nee.
Triage. Tot een week geleden vooral bekend in de medische wereld. Nu leert heel Nederland de term kennen. Bij triage bepalen artsen wie het eerst behandeld wordt. Artsen kunnen voor beslissingen komen te staan die ze nooit eerder hebben hoeven nemen.
Voor ons is het een gebruikelijk woord. Keuzes maken, wat komt eerst en wat kan daarna en wat kan eventueel later. Dus de term is voor ons gebruikelijk. En nou ja, het is wat ik net zei, wij triëren op noodzakelijke niet-covid-zorg op dit moment. En dat is helaas niet anders. Maar mensen die acuut nu geholpen moeten worden, of die morgen of overmorgen geholpen moeten worden, ja, daar moeten we voor open blijven. En dat willen we ook echt.
Daar zijn jullie nu strenger voor.
Het zijn pijnlijke, lastige keuzes die we moeten maken. Want iedere medisch specialist hier in huis en iedere verpleegkundige wil natuurlijk het liefst, hè, alle patiënten die bij ons horen ook daadwerkelijk helpen. En dus het is best wel pijnlijk, hoor. Dat vinden we ook heel erg ingewikkeld om dat te doen. Ik zeg het wel heel makkelijk. Maar het is best wel ingewikkeld. We vinden dat ook heel lastig. En daarom ook zo van belang dat wij steeds kijken, nou, wat is onze beschikbare capaciteit? Hoe kunnen we toch alle COVID-patiënten die echt bij ons horen van hulp voorzien? Wie hoort er op de IC? Wie hoort erop? Wie hoort er niet op de IC? En tegelijkertijd steeds kijken hoe dat wat we hebben aan capaciteit en aan verpleging en aan middelen ook kunnen inzetten voor, ja, niet-COVID-patiënten en andere noodzakelijke zorg. Maar dat wordt spannend.
Spannend.
Dus dat vraagt om, ja, dat vraagt om keuzes.
Hoe is de sfeer in het ziekenhuis, in het MC?
Ja, daar ben ik echt wel van onder de indruk. Ik heb afgelopen zondag ook een uitgebreide ronde gelopen op de intensive care en op de verpleegafdelingen. Ik ben bij de schoonmaak langs geweest en de facilitaire dienst en praat natuurlijk met heel veel mensen. En dan, ja, we vinden het allemaal bijzonder. En ja, de verpleging noemt het ook wel eens een gezonde spanning. Ja, natuurlijk is het een gezonde spanning en is er, ja, weet je niet wat je te wachten staat. Maar je merkt dat mensen zich goed voorbereiden. Ja, soms in een nieuw team zitten met elkaar. Pas op de, wij noemen het dan de COVID-afdeling, dus dat zijn niet de IC-bedden, maar de gewone bedden. Ja, er werken dan verpleegkundigen die normaal op de urologie werken of op de gynaecologie. Ja, die zien dan nu ineens patiënten met een longbeeld, ja, wat ze eigenlijk helemaal niet kennen. En die patiënten kan er ook ineens heel erg slecht mee gaan. Maar die staan daar echt vol goede moed. En die staan daar met elkaar in een nieuw team, ja, houden elkaar overeind, richten de afdeling goed in en zijn er dan wel klaar voor. Dat vind ik ontzettend mooi om te zien. Maar het is heel bijzonder. Als je gewend bent om altijd met je vaste team te werken, dan weet je waar jij goed in bent en wat de ander beter kan en hoe je op elkaar kan rekenen. En dat moet allemaal opnieuw gebeuren. En toch vind ik de sfeer echt heel, heel positief en heel constructief. En ook, ja, als wij dus 's ochtends met het crisisbeleidsteam samen zitten, dan merk je bijna dat dat energie geeft. Omdat het ons lukt iedere keer weer om de organisatie voor te bereiden en die capaciteit te regelen. Ja, mijn collega's en ik zeggen wel eens tegen elkaar, ja, we vinden het bijna ook nog, we zijn heel trots, hè, dat het lukt als organisatie. We vinden het bijna, het klinkt heel raar, we vinden het bijna leuk. Omdat het lukt, ondanks hoe ontzettend akelig en vervelend dit is. Maar we vinden het bijzonder en positief dat het lukt om dit zo te doen met elkaar. Wat ook wel meehelpt, is dat je natuurlijk ontzettend veel waardering krijgt uit de buitenwereld. Hè? Dus we krijgen hier de gekste dingen aangeboden. Van pizza's en maaltijden tot bloemen en scooters. En nou, verzin het dan maar. Het wordt ontzettend gewaardeerd. Gisteren stonden er ook wel allemaal tulpen in de hal. En dan binnen no time zijn die weggehaald door verpleegkundigen. Er wordt zo ontzettend gewaardeerd. Kaartjes en brieven die kinderen sturen of op social media. En En dat lijkt wellicht klein, maar voor ons, ja, wij voelen dat echt. En dat wordt echt enorm gewaardeerd.
Blijf dat doen.
Dus. Ja, nee, absoluut.
Erasmus MC staat wel in de frontlinie, hè, als het gaat om de strijd tegen corona. Hoe zie jij dat zelf?
We zijn veel in de media, omdat mijn collega Ernst Kuipers is voorzitter van de LNAZ, het Landelijk Netwerk Acute Zorg. En Diederik Gommers is natuurlijk voorzitter van de intensivisten. Ja, je zou bijna kunnen zeggen, dat is toeval. Er zitten hier goede virologen en microbiologen die het ook goed doen op de media. Ontzettend leuk. Een van onze virologen laatst bij het Jeugdjournaal. Ja, die ontzettend goed kan uitleggen, ook aan kinderen, wat dat betekent. Ja, daar zitten we allemaal met trots. En zij zelf ook even terug te kijken, hoe ging dat nou? En dus wij vinden het...
Annemiek.
Annemiek was dat, ja, waanzinnig leuk. Maar wij zijn trots dat we dat kunnen doen. Het is ook goed dat we dat kunnen uitleggen in de media. Dat is ook onze rol. En tegelijkertijd, ja, als we zo in de frontlinie staan, dan moeten we het ook intern goed doen. Dus dat schept ook wel verplichtingen.
Tot slot nog een hele praktische vraag, kwam ook via sociale media binnen. Kunt u alstublieft wat doen aan de overvolle garages?
Goeie vraag. Wij zijn natuurlijk een groot stadsziekenhuis. En we staan ook, ons nieuwe gebouw staat ook echt weer midden in Rotterdam. Dus eigenlijk heel onhandig. En nou ja, we doen het heel graag en we horen in Rotterdam. Dus ja, we zijn ook heel trots dat dit nieuwe mooie ziekenhuis midden in Rotterdam staat. Maar ja, daarmee zijn de parkeerproblemen wel twee keer zo groot geworden ongeveer. Want het Erasmus groeit. Er komen hier steeds meer mensen werken. Wetenschappelijk gaat het goed, er zijn veel onderzoekers. Ja, tegelijkertijd, we motiveren heel veel mensen om op de fiets te komen met het openbaar vervoer. Ik denk dat maar 9% van onze medewerkers komt echt met de auto. Maar omdat we groeien, komen er ook meer patiënten en bezoekers. Dus het is heel frustrerend, ja. Dus daar zijn we continu mee bezig. Dus ja, het moet beter begeleid worden. We hebben nu zo'n IKEA-systeem, noem ik het maar, met groene en rode lichtjes. Dat je weet waar je kan parkeren, hoef je niet zo lang rond te rijden. En we huren extra plekken in de museumparkgarage. Maar het is wel een frustratie, ja, die parkeergarage. Het zal nog wel even blijven. Maar we doen ons best.
Dit was In Opname, een podcastserie over de mensen van het Erasmus MC in Rotterdam. Gemaakt door Mark de Bruin, Nick Paré, Philip Klees en Jelle Visser.